Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg. We bedanken onze praiseband voor deze muziek op deze Sabbatmorgen. En we zijn ook weer blij allemaal vanmorgen dat we hier allemaal samen Sabbat kunnen vieren. En we heten uiteraard iedereen hier van harte welkom. En we heten ook onze kijkers thuis ook van harte welkom. Degene die we van de morgen helemaal alleen van harte welkom heten, dat is Nadine. Die vanmorgen ons het woord zal brengen van God. En dus Nadine, van harte welkom hier deze morgen. Ik heb slechts twee aankondigingen. Namelijk de eerste is de Vonkjesdag op 30 april. Dat is reeds snel, dat is volgende week zondag. Gaan de vonkjes naar Plankendaal. Ze zijn daar welkom vanaf 9:30 tot en met 17:00 zal dat plaatsvinden. En u moet zich daar wel bij inschrijven. Dus zowel de vonkjes als de ouders van de vonkjes doen we nu een oproep om hen tijdig nog bij de leiding in te schrijven. Het maakt niet uit welke leiding, maar dat ze op zijn minst weten hoeveel ticketten dat ze moeten voorzien en hoe ze zich moeten organiseren. Dus, alsjeblieft, wees er snel bij. Een tweede aankondiging is van de federatie. Dus van 17 tot en met 21 mei heeft de algemene vergadering plaats van onze VZW van de federatie. Dat is om de 4 jaar. En op die vergadering wordt onder andere de toekomst van de komende 4 jaar een beetje vastgelegd. En dat wordt gedaan door afgevaardigden van onze kerk en van de verschillende kerken die samenkomen. Wij mochten er 12 afvaardigen en wij gaan ook met 12. Maar heel dat evenement, dat ook wettelijk verplicht is, heeft natuurlijk enorm veel organisatie nodig. En ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers die die dagen mee in goede banen willen leiden. Dus zegt u van oké, ik heb toch die dagen niks te doen, het zijn vrije dagen, dan bent u uiteraard van harte welkom en dan kan u ook een handje toesteken op deze dagen bij de organisatie. Wilt u dat doen, kan u zich eventueel ook melden bij mij en ik kan u verder de contacten geven, maar in principe is dat bij Valérie Balieu, de meeste van ons kennen die wel, de secretaresse van de federatie. Dus hebt u vrij, hebt u niks te doen op die moment, dan bent u uiteraard van harte welkom om daar een handje bij toe te steken. Dat zijn de puntjes die we hadden als aankondiging en we willen nu deze dienst starten met Gods woord. En vandaag starten we onze dienst met Psalm 63. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land, zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. Ik wil u prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Ik zou voorstellen om het woord bij de daad te voegen en we gaan recht staan en de Heere zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel. Heer, we zijn hier weer blij om hier samen met elkaar en met u Sabbat te kunnen vieren, Heer. We zijn blij dat we even alles opzij kunnen schuiven. Al onze zorgen, al onze stress, al onze beslommeringen van de afgelopen week. En dat we ons kunnen bezighouden vandaag, Heer, met u, maar ook met elkaar. We willen u vragen, Heer, om samen met ons te loven en te prijzen. En willen ons deze morgen ook openstellen voor uw woord. We willen u dan ook vragen om bij Nadine te zijn, bij de woorden die zij tot ons mag richten, dat het woorden mogen zijn die ons mogen raken, dat het woorden mogen zijn die wij in ons hart kunnen omslaan, Heer. Woorden die ons kracht geven om de week door te komen. Woorden die ons dichter bij u mogen brengen, Heer, en u beter mogen leren kennen. Heren, we willen u vanmorgen ook vragen om bij de mensen te zijn, Heer, die het moeilijk hebben. Mensen die eenzaam zijn, Heer, die thuis zitten. Mensen die ziek of oud zijn en niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen, Heer. Wil hen bijstaan en geef hen de kracht om deze moeilijkheden te overwinnen, Heer. Heer, we denken vanmorgen ook aan onze jeugd. Wees bij hen en begeleid hen in hun studies. En wilt u hen ook begeleiden in de keuzes. Keuzes die soms moeilijk zijn, Heer, en die impact hebben op de rest van hun leven. Heren, we denken ook aan alle mensen op de wereld die in moeilijkheden zijn. Die in gebieden leven waar hongersnood is. In gebieden waar oorlog is, Heer. In gebieden waar armoede heerst. Heren, wil hen de steun en de liefde geven die ze nodig hebben. Maar vooral, Heer, wilt u samen met de mens op zoek gaan naar oplossingen opdat het lijden mocht stoppen. Dit alles vragen wij en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
Zijn liefde. Groot is de Heer en zwaar. kom er allemaal maar bij zitten. Toch nog heel wat kinderen. Oh, vanochtend dacht ik, ik heb een kinderverhaal en er zijn geen kinderen. Maar toch fijn dat jullie er zijn. Zeg, wie is er al eens verhuisd? Zo van een één huis, alle spullen opgepakt en in een ander huis gaan wonen. Jullie zijn al verhuisd, jij ook? Jullie ook? Oh, en moest je dan veel meenemen? Of alleen je koffer? Moest je veel meenemen? Ja, grote dozen met alle spullen in. En misschien de zetel moest ook mee en de kasten moesten mee. Ja, hè? Een hele grote verhuiswagen, denk ik, om alle spullen mee te nemen. Wel, vandaag gaan we eens luisteren naar Abraham. Abraham, die ging ook verhuizen. Terach, dat is de vader van Abraham, die wil niet meer in de stad Ur wonen. En hij gaat in het land Kanaan wonen. En weet je wie er ook mee verhuizen? Abraham en Sarai. Die gaan mee. En de neef van Lot, de neef van Abraham, Lot, die gaat ook nog mee. Zeg, is dat een vrachtwagen? Zoals dat jullie je spullen in hebben moeten stoppen? Nee, hè? Met wat gaan zij verhuizen? Met kamelen en ezels. Ja, klopt. Sarah en Abraham die nemen veel spullen mee op reis. Kleden om op te zitten, tenten om in te wonen, potten en pannen om uit te eten en nog veel meer. Maar gelukkig dragen alle kamelen het. En onderweg stoppen ze in een stad en die stad heet Charan. En de knechten moeten weer alles uitpakken, de tenten opzetten en iedereen helpt mee. 'S Avonds zitten de mensen in een kring op de grond. En dan maken ze een vuurtje. Ze rusten uit, want de reis was heel vermoeiend. En weet je, vader Terach die zegt, ik wil niet meer verder reizen. En hij blijft in Charan wonen, samen met Abraham en Sarai. Ook de neef Lot blijft daar. En op een dag hoort Abraham een stem. Abraham... Abraham, Abraham. En hij denkt, hè? Wat hoor ik nu? Wie roept hem? Abraham, luister eens. Abraham luistert heel goed, want weet je wie er tegen hem spreekt? God spreekt tegen hem. En God zegt, Abraham, jij moet naar een ander land gaan wonen. Pak je spullen, vertel het aan je knechten en neem al je dieren mee. Ga weg uit Charan en ga weg uit het land. Ga weg bij je familie. Moet ik weg uit Charan, zegt Abraham. En waar moet ik dan naartoe? En hoe weet ik dan de weg? Dat weet ik toch niet? Ja, ja, je moet weg uit Charan, zegt God. Maar ik ga verdwalen, zegt Abraham. Nee, 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 zegt God. Wees maar niet bang, want ik zal jou de weg wijzen. Abraham krabt achter zijn oor en hij denkt, zomaar weggaan, zomaar vertrekken? Dat is toch moeilijk. Want dan zien ze hun familie niet meer en hun buren niet meer en hun mooie tuin en de waterput en de fruitbomen. Oh, en ze wonen nu zo fijn in Charan. Ze hebben alles wat ze nodig hebben en ze zijn gelukkig. Willen ze echt weg? Nee, Abraham wil niet weg. Is er nog iets dat ze willen hebben? Ja, ze zijn wel gelukkig in Charan, maar eigenlijk hebben Abraham en Sarai nog geen kindje. Ze zouden zo graag een klein kindje hebben. Ja, net zoals het kindje daar, kijk op de tweede rij. Zie je, zo'n heel kleintje. Of zoals Andreas helemaal achterin, die in de kinderwagen ligt. Ja, Abraham en Sarai die zouden heel graag een kindje hebben. En God zegt... op een nacht tegen Abraham. Ik weet dat jij en Sarai graag een kindje willen hebben. En weet je wat? Kijk eens naar buiten. Kom eens uit je tent en kijk eens naar de hemel. Wat zie je daar? Wat zie je in het donker als je buiten komt aan de hemel? Je ziet daar sterren. Ja. En Abraham zag heel veel sterren en God zei, tel die sterren eens. Hebben jullie dat al geprobeerd om sterren te tellen? Is dat gelukt? Hoeveel sterren waren er? Ja? 1 miljoen. Heb jij 1 miljoen sterren geteld? Wauw, hoe knap is dat? 1 miljoen, ja, Weet je, het zijn er nog veel meer. En God zei, tel de sterren eens. Maar Abraham kon ze niet tellen, zoveel waren het er. En God zei, ik beloof dat je een zoon krijgt. En die zoon krijgt kinderen. En die kinderen krijgen weer kinderen. En die kinderen krijgen weer kinderen. En steeds maar door. Jouw nakomelingen worden een heel groot volk. Heel veel mensen gaan jouw naam kennen. En je zult heel veel mensen gelukkig maken. Dat belooft God allemaal aan Abraham. En wat is dat een mooie belofte? Moet Abraham nu nog nadenken om Garan te verlaten? Nee, hè? Hij gaat meteen op weg. Hij pakt al zijn spullen, want het is heel fijn dat hij een zoon gaat krijgen en kleinkinderen. En weet je, God wijst hem de weg. Abraham en Sarai gaan weg uit Garan. En weet je, de neef Lot gaat ook mee. Maar God had dat niet gezegd dat Lot ook mee moest. Maar Abraham vindt dat helemaal niet erg. Hij gaat met zijn knechten en met zijn dieren gaat hij op weg. Maar waar naartoe? Ze weten het nog niet. Ze zijn met alle spullen op reis. De kamelen gaan gelukkig mee, want die moeten natuurlijk alles dragen. En het is bijna avond. De dieren die moeten drinken. Dus ze stoppen bij een waterput. En dan krijgen de dieren ook eten. Alle bagage is weer uitgepakt en de knecht maakt een vuur om eten op te koken. Abraham en Sarai zitten in de tent op de grond en eten samen uit de schaal. Maar dat was een lange reis vandaag. Kom, Sarai is moe en ze geeuwt, laten we maar gaan slapen. Elke dag reist de stoet verder. Ze moeten heel, heel ver reizen. Ze hebben al 800 kilometer afgelegd. Dat is ver, hè? Dat is van hier tot helemaal in Frankrijk bijvoorbeeld. Of tot een heel stuk in Duitsland. En de stad, de reis is bijna gedaan. Ze zijn er bijna. Ze komen aan in Canaan. En bij de stad van Sichem zegt God tegen Abraham, kijk, dit land zal ik jou later geven aan jouw kinderen, aan jouw nakomelingen. Iedereen zal hier wonen. Precies op die plek gaat Abraham een stapel met stenen maken. Om aan iedereen te laten zien dat dit land van God is. En later zal God het land aan de kinderen van Abraham geven. Dank u wel, God, dat u dit mooie land aan ons hebt laten zien. Abraham, Sarai en Lot reizen weer verder. Ze gaan naar de bergen bij de stad van Bethel. En daar zetten ze de tenten weer op. Abraham bouwt weer een stapel met stenen. En dat is een altaar voor God. Hij reist van de ene plaats naar de andere. Hij zoekt groen gras en schoon water voor zijn dieren om uit te drinken. En God zorgt heel goed voor Abraham en Sarai. En voor alle mensen die voor Abraham en Sarai werken. En zo eindigt het verhaaltje. Abraham was op reis, gaat onderweg naar een nieuw land en komt samen met zijn vrouw aan. En God heeft hem beloofd dat hij heel veel kinderen zal krijgen en die komen er ook. Zo, dat was het voor vandaag. Jullie mogen naar boven om een knutselwerkje te maken over Abraham. Tot de volgende keer, lieve kinderen.
Goedemorgen. Ik lees u graag voor uit Genesis 12 van de verse 1 tot en met 3. Genesis 12 van de verse 1 tot en met 3. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.
Ik wil verder lezen uit Hebreeën 13, vers 1 en 2. Hebreeën 13, vers 1 en 2. Blijf als broeders en zusters van elkaar houden. Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen. Daardoor hebben sommigen, zonder zich het bewust te zijn, engelen in huis gehad. Tot zover de lezing van Gods woord.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen hier aan de mensen in de kerk in Antwerpen. Voor mij toch wel het beetje het verre Antwerpen. Het was vroeg op vanmorgen, om 7 uur al op de fiets. Maar ik ben blij dat alles vlot is verlopen. Ook een goedemorgen en een gezegende sabbat aan iedereen die van thuis uit deze dienst volgt. In de tweede schriftlezing die jullie daarnet hebben kunnen horen, hoorden jullie een oproep om de onderlinge liefde en de gastvrijheid in stand te houden. Omdat dat ons wel eens de kans zou kunnen geven om zonder dat wij het weten of beseffen, engelen te ontvangen. In de schriften vinden we wel meer voorbeelden terug van mensen die totaal onverwacht oog in oog mochten staan met één of meerdere engelen. Zo was er bijvoorbeeld Gideon. Gideon, die onder de tere bindt bij Ofra, werd aangesproken door een engel. Dat verhaal kunt u lezen in Richteren 6. Of wat te denken van Tobias, een verhaal uit een van de deuterocanonieke boeken. Hij leefde samen in Nineveh met zijn vader Tobit. En zijn vader Tobit is blind aan het worden. En Tobias die gaat op zoek om voor zijn vader een oplossing te vinden voor zijn blindheid. Hij liep naar buiten en daar stond een jonge man voor hem. Het was Rafaël, een engel van God. Maar dat wist Tobias niet. Pas nadat alles goed is afgelopen en zijn vader Tobit van zijn blindheid is genezen, vertelt Rafaël dat hij een engel van God is. En dan is er ook nog het verhaal van de godsman die verscheen aan de vrouw van Manoach. Zij was onvruchtbaar, maar ze kreeg te horen dat ze toch een zoon zou baren. En toen ze aan haar man vertelde wie ze had ontmoet, zei ze het volgende. Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit. Het leek wel een engel van God. Maar ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet gezegd. Enige tijd later wordt hun zoon Simson geboren. In de Hebreeënbrief wordt hij genoemd als een van de geloofshelden. Onverwachte ontmoetingen. Daar gaat het dus over. Ontmoetingen met mensen die wij niet kennen. Die we vaak niet eens vragen naar hun naam. En ook Abraham heeft zo'n onverwachte ontmoeting gekend met vreemdelingen. En het is hierover dat de overdenking van vandaag zal gaan. Over gastvrijheid en over het wonder van een kind. Maar laten we beginnen bij het begin, het verhaal van de eerste schriftlezing. Ik lees het nog even voor de voor. Trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En wat volgt is een reeks beloftes van God aan Abraham die steeds groter lijken te worden. Hij zal een vader worden van een groot volk. zo talrijk als het stof van de aarde en de sterren aan de hemel. U hoorde het daarnet in het mooie kinderverhaal. Ontelbaar dus. En hij zal niet alleen de vader worden van een groot volk, maar van vele volkeren. Verder kunnen we lezen dat Abraham bijzonder rijk was. Hij had veel vee, zilver en goud. Je zou hem met recht en reden een gezegend man mogen noemen. En God voegt nog steeds toe aan deze rijkdom. Ik zal een schild voor je zijn, zegt God. En ook je loon zal vorstelijk zijn, voegt hij er nog aan toe. Klinkt veelbelovend, vinden jullie niet? En toch was de realiteit misschien wel enigszins anders. Want als je het mij vraagt, was Abraham, ondanks al deze rijkdom en deze zegeningen, misschien niet echt gelukkig. Hoe kunnen we anders dit vers verklaren? Heer mijn God, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. Verena haalde het daarnet ook al aan in het kinderverhaal. Abraham had alles wat hij wenste, maar hij had geen kinderen. En dat ervaarde hij als een groot tekort. Dit zijn trouwens de eerste woorden die Abraham tot God gesproken heeft. Of in elk geval de eerste die in onze Bijbel zijn opgetekend. Tot op dat moment had hij gezwegen, hadden wij hem nog niet gehoord. En de eerste woorden die Abraham tot God richt, zijn een jammerklacht. En God heeft deze woorden gehoord. Hij luistert naar die woorden. Een eerste kind wordt geboren. Niet uit zijn vrouw Sarai, maar wel uit haar dienstmeisje, Hagar. Het is een zoon en hij krijgt de naam Ismaël, wat zoveel betekent als de Heer heeft geluisterd. Die jammerklacht van Abraham wordt dus door God gehoord. Eind goed, al goed. Of toch niet? Ismaël blijkt niet dat kind van de belofte te zijn. En in Genesis 17 doet God een nieuwe belofte aan Abraham, die ondertussen Abraham heette. Wat jouw vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet meer Sarai noemen, maar Sarah. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en koningen van haar zullen afstammen. Mooi. Een mooie belofte. En kort daarna volgt dan die onverwachte ontmoeting met die drie vreemdelingen. Drie vreemdelingen die als een soort van goddelijke ambassadeurs op zoek zijn naar een onderkomen. Een plaats waar ze even tot rust kunnen komen. En deze passage staat al eeuwenlang symbool voor Bijbelse gastvrijheid. U kent het ongetwijfeld. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. En toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Een verhaal dat ik vermoed de meeste of iedereen hier wel kent. En het verhaal dat volgt vertelt uitgebreid hoe Abraham de toevallige passanten uitnodigt in zijn tent. Hoe hij er alles aan doet om het hen naar de zin te maken. Van enige achterdocht is geen sprake. Ik probeer het mij voor te stellen als er morgenmiddag plots drie vreemden aan mijn deur zouden bellen. Hoe ik zou reageren. Ga ik ze onmiddellijk bij mij binnen uitnodigen? Ga ik ze iets aanbieden om te eten of te drinken? Of hou ik de deur in het begin misschien nog op een kiertje? Even de kat uit de boom kijken, zoals we durven zeggen. Want ik weet tenslotte niet wie voor mij staat. Maar bij Abraham is van enige achterdocht geen sprake. Wanneer Abraham en Sarah door de komst van deze vreemdelingen te horen krijgen dat ze over een jaar een zoon zullen hebben, dan begint Sarah in zichzelf te lachen. Want zij dacht, hoe kan ik nog zwanger worden? Daar ben ik immers veel te oud voor en mijn man, hij is ook al zo oud. Maar Sarah wordt inderdaad zwanger. En zij baart een zoon die de naam Isaac krijgt. Dat betekent, hij lacht. Isaac is dat kind van de belofte. En later in Genesis 21 lezen we nog dat Sarah haar dienstmeisje Hagar samen met haar zoon Ismaël wegstuurt. En dat Abraham het daar best moeilijk mee heeft. Begrijpelijk, want Abraham wilde Hagar en Ismaël niet wegsturen. Hij was immers Ismaëls vader. En toch zal ook Ismaël gezegend worden. God zegt tegen Abraham, maak je geen zorgen over Ismaël of over Hagar. Je moet doen wat Sarah zegt. Alleen de kinderen van Isaac gelden later als jouw echte nakomelingen. Maar ook Ismaël is een kind van jou. En daarom zal ik zorgen dat er later ook een volk van Ismaël afstamt. Sarah is gelukkig. Eindelijk heeft ze haar eigen kind. En ze beseft maar al te goed dat ze dat aan God te danken heeft. God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen, zegt ze. En iedereen die mijn verhaal hoort, zal ook lachen. Niemand had tegen Abraham durven zeggen dat ik nog eens een kind aan de borst zou hebben. Want Abraham is al zo oud. En toch hebben wij een zoon gekregen. Het verhaal lijkt dus toch goed af te lopen. Na alle beloftes en gebeden hebben Abraham en Sarah eindelijk een kind. En niet zomaar een kind, nee, zij hebben het kind van de belofte. Een kind van hun beiden waar koningen zullen van afstammen. Nu is het eind goed, al goed. Sorry dat ik het vreugdeballonnetje even moet doorprikken. Ook hier is het niet eindgoed al goed, want de woorden die hierop volgen hebben niet alleen Abraham, maar waarschijnlijk vele generaties na hem diep geschokt. God neemt opnieuw het woord en richt zich tot Abraham. Abraham, zei hij, haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Beste mensen, toen ik in februari dezezelfde overdenking gebracht heb in de kerk in Gent, dan ben ik na dit stukje nog wat dieper ingegaan op die toch wel moeilijke, zo niet gruwelijke passage. En ik eindigde met enkele vragen die ook voor mij onbeantwoord gebleven waren. Ik noem er u enkele. Waarom wordt zo vaak de hoop gewekt, terwijl die niet of niet helemaal wordt ingelost? Waarom duurde het allemaal zo lang? Abraham en Sarah waren respectievelijk 190 jaar oud toen Isaac geboren werd. Waarom stelt God Abraham zo op de proef? En toen ik na afloop van die dienst met een van de gemeenteleden in gesprek ging, voegde zij er nog een extra vraag aan toe. Waarom moet Isaac verder leven met het besef dat zijn eigen vader bereid was om hem te offeren, om hem te doden? Lieve mensen, ik moet toegeven dat deze vraag van die zus in Gent, van Tina, mij overviel. En dat ik er op dat moment geen zinnig antwoord kon opgeven. We hadden een mooi gesprek daar niet van, maar ja, eerlijk is eerlijk, ik ben niet helemaal vrolijk thuisgekomen die middag. Het bleef maar door mijn hoofd spelen. Niet makkelijk, vond ik. En toch heeft dat gesprek en haar vraag mij goed gedaan. Het heeft mij deugd gedaan. Want het heeft mij doen stilstaan bij de vraag welke boodschap ik eigenlijk wou brengen. Met die overdenking die ik thuis had voorbereid. Mijn bedoeling was om een positieve boodschap te brengen. Een positieve boodschap over gastvrijheid. Over je openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Over de kansen die zo'n ontmoeting kan bieden. De bedoeling was ook om een boodschap van durf te brengen. Je durven openstellen voor een ander. Ook wanneer je weet dat je dan het risico loopt om misschien gekwetst te worden. Een boodschap ook, of noem het een oproep, om geen vooroordelen te hebben. Om niet gelijk klaar te staan met een oordeel wanneer wij iemand nieuws, iemand vreemd ontmoeten. Ik wou een boodschap brengen dat elk kind een wonder is. En dat het krijgen van kinderen een zegen is. En dat zorg dragen voor kinderen, of dat nu je eigen kinderen zijn of die van iemand anders, dat dat volgens mij persoonlijk een van de mooiste geschenken is. En dat vertelde ik ook in dat gesprek met die zus in Gent, met Tina. En ze zegt tegen mij, ja Nadine, ja, ik snap het wel. En ik was ook wel mee met jouw verhaal, tot op dat moment dat jij over dat offer van Isaac begon. Daar ben je me kwijtgeraakt. Ik vind het te moeilijk, zegt ze. Hier kan ik niet mee verder met een beeld van God die dit van een vader vraagt. En ze was afgehaakt. En al de rest die ik daarna nog verteld heb, had ze eigenlijk niet meer kunnen horen. En de boodschap die ik met deze passage wou brengen, was dat het toch loont wanneer we durven luisteren naar wat God van ons vraagt. Ook al lijkt die vraag misschien te gruwelijk voor woorden. Hoe vaak heb ik tijdens een preek of ergens tijdens de sabbatschool niet horen zeggen, God zal je nooit boven je kunnen beproeven. Of God zal nooit het onmogelijke van ons vragen. En hoewel ik er zelf soms misselijk van word, dan weet ik dat ook deze uitspraak uit 1 Korintiërs 10 voor heel veel broers en zussen een houvast is wanneer zij het moeilijk hebben. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Lieve mensen, in alle eerlijkheid, wanneer ik zoals eergisteren nog weer een zware aanval krijg in mijn arm, of wanneer ik 's nachts lig te woelen van de pijn en niet kan slapen, dan bieden die woorden mij weinig troost. Dan durf ik wel eens tot God te roepen van je overschat mijn draagkracht. Dit hou ik niet vol, het is genoeg geweest. Het is niet makkelijk, laat ons eerlijk zijn. In theorie lijkt het allemaal heel mooi. Maar de praktijk is vaak anders. En dat heeft dat gesprek met die zus in Gent mij ook wel bijgebracht. De praktijk is dat wij mensen het moeilijk hebben met dergelijke passages in onze Bijbel. De praktijk is, mensen, dat het niet erg is om dat toe te geven. De praktijk is dat het niet erg is om hier toe te geven dat de boodschap van een goed voorbereide overdenking toen in Gent niet helemaal is overgekomen zoals ik dat graag had. Maar de praktijk is ook dat ik daardoor als mens als voorganger, als gastspreker, kan en mocht groeien. Na dat gesprek met die zus in Gent heb ik ook nog geskypt met Johan de Lameur. Ik heb hem mijn preektekst doorgestuurd en hem om advies gevraagd. En Johan zou Johan niet zijn. Hij stuurde mij een bijbelstudie terug. Een studie die hij zelf ooit had geschreven over die passage van Isaac. En over de verschillende manieren waarop we dat verhaal kunnen benaderen en begrijpen. En uit die studie leerde ik dat het offer van Isaac of de binding van Isaac, zoals het in Joodse kringen wordt genoemd, eigenlijk een verhaal is van een test. De vraag blijft alleen, wat voor test? In de Naardense Bijbel, ik ben op zoek gegaan naar diverse vertalingen, heb ook in de Hebreeuwse brontekst gaan kijken in de hoop op meer inzicht. Dit is de vertaling die u ziet uit de Naardense Bijbel. De Naardense Bijbel staat toch wel zeer dicht bij de Hebreeuwse brontekst. En daar klinkt de opdracht als volgt. Neem toch je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac. En ga, jij, naar het land van de Moria, de uitzichtsberg. Doe hem daar opgaan als opgangsgave op een van de bergen welke ik je zal zeggen. In het Hebreeuws is de stam van die beide woorden Allah, wat brandoffer betekent, maar als werkwoord betekent het opgaan, reizen naar een hoger gebied, maar het betekent ook zich verheffen of verheven worden. Dus misschien was de opdracht van God niet zo letterlijk te nemen. Offer je zoon als brandoffer en doe hem zo in rook opgaan. Misschien was de vraag van God aan Abraham wel deze. Neem je zoon Isaac mee. Laat hem de berg opgaan om samen met jou een brandoffer te brengen. Zodat de jonge Isaac opgevoed wordt in de dienst van de Heer. En de plaats waar dit alles zich afspeelt is Moria, de uitzichtsberg, zegt de Naardense Bijbel. Het Hebreeuwse woordje Moria is een samenstelling van twee woorden, ra'a en ja. Ra'a betekent zien, maar ook verschijnen of meemaken. En ja staat voor God. De Blue Letter Bible vertaalt het als gekozen door de Heer. Een plaats dus, door God gekozen, waar wij God mogen zien. Waar we hem mogen ontmoeten. Een plaats ook waar wij mogen ontdekken wie God is en wat hij werkelijk van ons verlangt. Een plaats waar wij tot inzicht kunnen komen. Misschien ook wel een plaats waar we vanuit gastvrijheid de ander echt mogen ontmoeten. Sorry, ik ga even een slokje nemen. Dus misschien een plaats waar wij die ander echt mogen ontmoeten. En dat deed mij denken aan een tekst die ik ooit een aantal jaren terug gelezen heb van de Frans-Joodse filosoof Levinas over zien en gezien worden. Er is niets zo naakt als het menselijk gelaat, zegt hij. Het gelaat van de ander is la nudité totale, naaktheid ten top, onbedekt, uiterst kwetsbaar. En in zijn naaktheid kijkt het me aan en stelt het me een vraag. Cela me regarde, zegt Levinas. Dat heeft in het Frans de dubbele betekenis van dat kijkt mij aan, maar ook ik word er door aangesproken. Dat gaat mij aan. Die ander doet mij wat. Zijn weerloze ogen roepen mij op om gerechtigheid te doen. Om hem te laten leven in de breedste zin van het woord. Zijn ogen richten een dwingende eis op me. Laat me vrij zijn en mezelf zijn. Dood mij niet, maak mij niet kapot. Weerloze ogen zeggen me, ik ben jouw gelijke. Kom naast me staan, zie mij, probeer mij te verstaan. Zo gaat Levinas verder in die tekst. En bij het herwerken, na dat gesprek in Gent, bij het herwerken van mijn preektekst, en mijn zoektocht naar die diepere betekenis van die plaats Moria, dacht ik, misschien is dat wel wat Levinas bedoelt wanneer hij spreekt over le milieu divin. De plaats waar God ons te binnen schiet. Hoe mooi is dat? De plaats waar God ons te binnen schiet. Die Bijbelse God, zo zegt Levinas nog, dringt zich telkens weer aan ons op. Via de ogen van een arme, een vreemdeling, een weduwe, een wees, elk weerloos kind. En vanuit die anders een ellende en kwetsbaarheid worden wij als mens soms in de verleiding gebracht om die zwakheid te misbruiken, om ze te vernietigen. Maar hopelijk komen wij dan tot het besef dat wat kan, iemand vernietigen, niet mag. Ik moest denken aan de naaktheid van de mens, na wat wij dan de zondeval zijn gaan noemen. Ook zij beseften zich plots dat ze naakt waren. En ze verborgen zich voor God. Maar God heeft daar nooit misbruik van gemaakt. Integendeel. Hij ging terug naar hen op zoek. Hij nodigde hen terug uit. Hij heeft hen niet gedood. Hij heeft hen niet stuk gemaakt. Hij heeft ze omarmd. Hij heeft ze met klederen omhuld. En hij heeft ze een toekomst gegeven. Op het gelaat van de ander staat te lezen, gij zult niet doden. En alleen al door die ander aan te kijken, zegt Levinas, worden wij op onze verantwoordelijkheid aangesproken om zorg te dragen voor elkaar. Gij zult niet doden. In de bergrede voegt Jezus daar nog dit aan toe. Ook wie kwaad wordt op een ander moet gestraft worden. Ook wie een ander een dwaas noemt, moet voor de rechter komen. En wie een ander een gek noemt, komt in het eeuwig vuur. Dus dat niet doden gaat veel verder dan het letterlijke fysieke doden. Wij kunnen mensen met onze kritiek monddood maken. We kunnen mensen door ze te negeren sociaal doodmaken. We kunnen mensen door ze te onderdrukken heel klein houden, dat ze nog nauwelijks durven ademen, dat ze nog nauwelijks rechtop durven lopen, dat ze nog nauwelijks durven bestaan. Dus zegt Jezus, ook dat moeten we niet doen. Dus beste mensen, een hele herwerking van mijn originele tekst, is dit misschien wel de belangrijkste boodschap die ik aan jullie vandaag wil meegeven. We zijn er de dienst mee begonnen. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo krijgen misschien ook wij, misschien ook jullie wel de kans om zonder dat we het beseffen een engel te ontmoeten. Het zou zomaar eens het begin kunnen zijn van een nieuwe, hoopvolle toekomst. Amen. Thank you. Stil worden voor het gebed. Liefdevolle God en hemelse Vader, we zijn dankbaar dat wij ook vandaag weer mochten samenkomen om na te denken over uw woord. Een woord wat niet altijd makkelijk is voor ons mensen om te begrijpen wat uw ware bedoelingen ermee waren. Woorden die steeds weer oproepen om na te gaan denken. Om naar binnen te durven kijken op hoe deze woorden mij aanspreken. Op hoe deze woorden zich weg mogen banen doorheen ons leven. Hoe deze woorden weg mogen banen op de ontmoetingen die wij hebben met mensen op ons pad. Mensen die wij niet kennen, die wij dan makkelijk maar vreemden of vreemdelingen noemen. Mensen die vaak aan de rand van de maatschappij staan, niet omdat zij daar een keuze voor hebben gemaakt, maar omdat wij hen daar geplaatst hebben. Vader, we bidden u zo vaak om zegen voor wie wij kennen, voor wie ons dierbaar is, voor wie ons nabij staat. Maar misschien, Heer, misschien moeten wij u vandaag ook bidden voor al wie wij nog niet kennen. Voor wie nog ver van ons afstaat. Voor zij op wie wij misschien neerkijken. Laat ons vandaag voor hen bidden, Vader. Dat wanneer mensen van hen afstand nemen, dat u hen nabij komt. Dat zij steeds uw aanwezigheid mogen voelen. En we bidden ook voor onszelf, Heer, dat u ons hart voor hen wilt openstellen. Zodat wie nu nog een vreemde is, morgen misschien een vriend mag zijn. Dit alles en zoveel meer bidden wij u in Christus' naam. Amen.